Goed, vanavond gaan we naar Exodus, naar het gedeelte waar we zijn gebleven, in Exodus hoofdstuk 17. En dat gaan we lezen, de strijd tegen Amalek, Exodus 17 vanaf vers 8. En dan lezen we het hoofdstuk uit van vers 8 tot en met vers 16. Exodus 17 en we gaan lezen vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua, kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Geur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen en legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Geur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zeide tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zeide, de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. Ja, de strijd tegen Amalek. Het is goed om ook daar bij stil te staan, ook op deze avond. Omdat de Heere ook zo zegt in vers 14 tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Mozes moest het opschrijven in een boek. En dat heeft hij ook gedaan. Want dat blijkt wel. We hebben het gelezen, het verhaal. Hij heeft het opgeschreven in een boek. In het boek Exodus. En hij heeft het Jozua ingeprent. En daarmee prent Mozes het ook ons in. Namelijk dat de Heere wil in herinnering houden. Dat de Heere de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. En verder is het belangrijk om erbij stil te staan, omdat de Heere zegt aan het eind van vers 16, de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. De Statenvertaling zegt het nog mooier, de Heere heeft een oorlog tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Het is een oorlog des Heeren, het is een strijd des Heeren en is van geslacht tot geslacht. Die strijd is er vandaag de dag nog. Die strijd wordt vandaag de dag nog steeds gevoerd. Want het gaat door van geslacht op geslacht. Van generatie naar generatie is er sprake van deze strijd. En daarom is het geen gewone strijd. Daarom is het een strijd met een typologische betekenis. Want Amalek als natie bestaat tegenwoordig helemaal niet meer. En toch is er die strijd. Amalek, dat was de kleinzoon van Esau. Amalek, de Amalekieten, zijn verwant aan de Edomieten. En Amalek, de naam Amalek, betekent slurper. En dan herkennen we gelijk zijn afkomst, Amalek. Namelijk dat hij een kleinzoon is van Esau. Want wat zei Esau toen hij zijn eerste geboorterecht verkocht? Wat zei hij tegen Jacob? Laat mij slurpen van dat rode daar. En we zien daar Esau komen nadat hij gejaagd heeft. Het is warm, het is heet, hij is vermoeid. En hij komt thuis bij de tenten van onder andere Jacob. En daar ziet hij, ja, die linzen soep. En hij wil ervan slurpen. Esau en ook Amalek spreken er in feite van. Want wat doe je als je vermoeid bent, dan slurp je ook. En dat is ook een tweede betekenis die aan het woord Amalek vastzit. Niet alleen slurper, maar ook zwoeger. En Amalek is een zwoeger. Amalek duidt op hard werken. In vers 8 staat er: toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. Het is goed om erop te letten wanneer de strijd van Amalek tegen Israël aanving. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Wanneer was dat? Nou, dat was direct nadat we die geschiedenis gelezen hebben van de rots. Dat Mozes moest gaan naar de rots en dat hij de rots moest slaan terwijl de Heer erop stond. Hij de Heer in feite sloeg en dat er terstond water kwam uit de rots. En Israël dat wonder mocht meemaken dat zij drinken mochten van het levende water. En precies zo, als wij in ons leven meemaken de rots Jezus Christus die voor ons geslagen is. En zodra wij gaan drinken van die geslagen rots, van dat levende water, en er komen ook stromen van levend water uit ons binnenste omhoog, dan opeens ontstaat er weer die fete, dan moeten we oppassen. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. En je zou kunnen zeggen de familiefete, tussen Jacob en Esau, tussen Israël en Esau, over het bezit van het land, over het bezit van het eerste geboorterecht. Dat laaide gelijk op toen. En de duivel die gebruikt ook Amalek om Israël te beletten om naar het beloofde land te reizen en dat in bezit te nemen. En ze overvallen. Ze overvallen hier Israël. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. En als dan Amalek gelegen had, was Israël omgekomen in de woestijn en hadden ze nimmer nooit het land Kanaan gezien. Wonderlijk is dat in ons leven. Egypte ligt achter ons. Egypte is helemaal afgehandeld. De Egyptenaar is overwonnen. De farao is overwonnen. Maar opeens is daar een nieuwe vijand, Amalek. En die zwoegt. En die werkt hard om ons te liquideren, om ons om te brengen. En als er hier in Exodus 17 geen wonder van God plaatsvindt, zou Israël ten onder zijn gegaan. En zouden ze nimmer een voet hebben gezet in het beloofde land Kanaan. En zo is het in u en in mijn leven ook. Want we zijn verlost. We hebben Egypte achter ons gelaten. Satan is een overwonnen vijand. We zijn verlost door het bloed. We zijn op reis naar het hemels Kanaan, maar onder die reis worden we aangevallen door een vijand die we niet verwachten. En als God het niet verhoedt, als God geen wonder in ons leven doet, dan zullen we dat hemelse Kanaan nimmer zien en worden geliquideerd daar in de woestijn. Kijk, broers, wij zijn wel verlost van Egypteland. En de Rode Zee ligt achter ons. En we zijn wel gered en behouden voor altijd. Dat weet de duivel ook. Maar wat kan de duivel in ons leven doen? Nou, de duivel die kan niet meer ons behoud ongedaan maken. Eens gered, blijft gered. Eenmaal behouden, altijd behouden. En er is geen afval van het geloof. Er is geen afval van de behoudenis. Maar wat kan de duivel wel doen? De duivel kan wel doen dat hij ons probeert te verhinderen om te genieten van de zegeningen van Kanaan, de zegeningen in Christus. En dat kan hij wel proberen te doen. Door middel van Amalek. Hij kan wel proberen ons de zegen te ontnemen in ons leven. Ons de geestelijke kracht te ontnemen in ons leven. De geestelijke blijdschap in ons leven te ontnemen. De vreugde des Heren ons te ontnemen in ons geestelijk leven. En soms zie je kinderen Gods die wel degelijk wel behouden zijn, maar die geen overwinningsleven in hun leven kennen. En die beroofd zijn van de blijdschap des geloofs, van de vreugde des Heren. En die als ware te neder gaan en voortgaan in de nederlaag aan Amalek. Waar is Amalek dan een beeld van? Amalek is een beeld van de inwonende zonde. Die altijd in de gelovige aanwezig is en aanwezig blijft. Amalek is de oude natuur. Die juridisch gekruisigd is. En begraven is. Maar in de praktijk leeft. En in de praktijk steeds meer en steeds vaker vaak zijn kop opsteekt. Onderweg op de reis naar het hemels Kanaan. Die steeds de heerschappij in ons leven opeist en wil hebben. En Amalek is een vijand in ons. En houd ook vast, Amalek blijft een vijand in ons. Want we houden die vijand in ons. Het merkwaardige ook in dit verhaal van Amalek is dat Amalek hier niet geliquideerd wordt. De strijd blijft voortgaan van geslacht tot geslacht. En je kan ook later lezen dat zelfs nog een David honderden jaren daarna nog steeds treedt met Amalek. Amalek wordt hier wel verslagen, maar Amalek is niet vernietigd. Amalek heeft hier wel de nederlaag, maar Amalek gaat niet ten onder. En zo is het in ons als gelovigen ook. We kunnen wel een overwinning behalen in het geloof op de oude mens, de oude natuur. Maar Amalek, de oude natuur, is niet vernietigd. Hij blijft zijn kop opsteken. Amalek is een woestijnvijand. Die leeft altijd direct in onze nabijheid. En die beloert ons. En die belaagt ons. Die misgunt ons de zegen in Christus. Die verlangt terug naar de vleespotten van Egypte. En Amalek probeert er alles aan te doen om ons de blijdschap en de geestelijke kracht volledig te ontnemen. En dat wordt nou juist geïllustreerd in het wonderlijke verhaal. En het wonderlijke verhaal laat ons zien geestelijk hoe de gelovige een overwinning kan behalen op de aanwezigheid van de inwonende zondenatuur in ons. Merkwaardig ook is dat dus Amalek op het juiste moment zijn kop opsteekt. Net als wij een hoge geestelijke ervaring hebben gehad, net als wij iets bijzonders hebben meegemaakt, dan moet je dubbel op je hoede zijn. Net als bij Israël, die hier gedronken had van het water des levens om niet, gedronken had van de geslagen rots. Omdat je net heerlijk gegeten heeft van het manna, het hemelsbrood, wat vanuit de hemel is nedergedaald. En je komt uit een samenkomst en je hebt heerlijk gegeten. Je bent helemaal voldaan. En je zegt, hoe rijk was het om daar bij de Heer en met elkaar te zijn. Ja, toen streed Amalek tegen Israël. Altijd dan moet je dubbel op je hoede zijn. Amalek, een beeld van de oude natuur. Let wel, die kan zich uiten in zonden. In allerlei uitspattingen van allerlei aard. Maar kan zich ook voordoen als een wettische vroomheid. Er staat er gebruikt, die oude mens. Gebruikt Amalek om ons de vreugde te ontnemen. Om ons de geestelijke kracht te ontnemen. Om ons te laten zwoegen. En er zijn zoveel gelovigen. Die gaan zwoegen. Er zijn zoveel zwoegers onder de gelovigen. Altijd in spanning, altijd in druk, altijd in strijd, altijd in de nederlaag. Nooit hebben ze rust, nooit hebben ze vrede, nooit hebben ze overwinning. Waarom komt dat? Vaak omdat de prediking van de wet, een wettische vroomheid predikt, van gij zult en gij zult en gij zult, en dan wordt het voor de christen zwoegen. En Amalek gaat dan zwoegen. Die oude mens in ons, die wordt dan godsdienstig en die gaat dan zwoegen. Gij zult en gij zult. En over de gezwoeg. En over de nederlaag. Of anderen die hebben een of andere christelijke ethiek. Niet zozeer de wet, maar een soort nieuwtestamentische ethiek. Waar ze zelf al allerlei regeltjes en wetjes invullen van hoe een christen zou moeten leven. Dat leggen ze zichzelf dan op. En oh, wat een zoekend leven. En als God het niet voelt, dan zouden die gelovigen nimmer nooit in hun leven van de rijkdom van de hemelse gewesten en Gods zegeningen kunnen genieten. Als we dit beeld vasthouden van Amalek, en we lezen daar vers 16 dus bij. De Heer heeft een oorlog, een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Dan krijgen we toch een beetje een geruststelling, want broeders en zusters, wij zijn helemaal geen buitenbeentjes. Als u deze strijd kent, dan zou ik u vanavond willen zeggen, nou dat is helemaal niet abnormaal. Ik zou zeggen dat is normaal. Die strijd die blijft, is een strijd die duurt van geslacht tot geslacht. Er zijn wel eens gelovigen, er zijn wel eens predikers, die stellen dan voor dat je eenmaal, ja, van de zonden bevrijd zal kunnen leven. En dat de zonde in je volledig uitgestorven wordt. Dat is dwaasheid om dat te prediken. Dat is een leugen om dat te prediken. Zolang wij in de woestijn van deze wereld zijn, op reis naar Kanaan, zal Amalek in onze nabijheid zijn. Die oude mens, die oude natuur, is mij altijd nabij tot het moment dat ik daar mijn ogen sluit. Dus het is helemaal niet abnormaal dat ik die strijd ken. Nee, dat is niet abnormaal. Nou, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ja, eigenlijk wel. Daar mag ik ook blij om zijn. Ik mag ook blij om zijn dat de Bijbel het hier noemt dat het een strijd des Heren is. Het is een oorlog des Heren. Het is niet mijn strijd. Het is niet mijn oorlog. Het is de oorlog des Heren. Die oorlog behoort hem toe. Hij strijdt van geslacht tot geslacht. En hij alleen heeft de overwinning. En behaalt die overwinning over de zondennatuur. Vers 15. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het de Heere is mijn banier. En hij zeide de hand op de troon des Heren. De Heere is mijn banier. En hij bouwde een altaar. En dat altaar noemde hij zo. Kennen wij dat altaar? Knielen wij voor dat altaar? De Heere is mijn banier. Dat je niet in eigen kracht hoeft te strijden tegen die zonnenatuur. Maar dat Christus, dat de Heere voor je strijdt. En dat hij de overwinning behaalt. Of gaan we zelf strijden tegen die oude natuur? Als de Heere strijdt, dan overwint hij. De Heer is mijn manier. De hand op de troon des Heren. Die hand, die overwint. Niet mijn hand. Natuurlijk, een kind van God kan zondigen. Maar dat behoeft niet zo te zijn. Want de Heere kan ons de overwinning schenken. Zoals die hier in Exodus 17 Israël de overwinning gaf over Amalek. Het kind van God kan de vrijheid ervaren. Van de overwinning ervaren. Het is goed er misschien op te wijzen dat als wij spreken in Gods woord over wedergeboorte, dan spreken wij vaak tegen elkaar, nou hij heeft een nieuw leven gekregen. Hij heeft een nieuw hart gekregen. Zijn leven is helemaal vernield. Hij is wedergeboren. Maar we dienen wel te beseffen, ons leven is door de wedergeboorte niet veranderd. Ik ben wedergeboren, opnieuw geboren. Het is niet zo dat er een verandering heeft plaatsgehad van mijn oude natuur. Nee, ik ben wedergeboren, opnieuw geboren. Wat heb ik ontvangen? Ik heb naast mijn oude natuur, heb ik een nieuwe natuur ontvangen. Wat toegevoegd is bij mijn oude natuur. En als gelovigen kennen we iets wat de ongelovigen niet kennen, namelijk dat wij twee naturen kennen. Mijn oude natuur en mijn nieuwe natuur, door de wedergeboorte. En mijn oude natuur is niet veranderd, die is nog precies hetzelfde. En dan moet ik u zeggen, dat denk ik soms wel. Soms ben je met God bezig, soms ben je met de Heere bezig, soms ben je met elkaar in de samenkomst en was het geweldig. En dan zie je Gods zegeningen en dan ga je naar huis en denk je, nou ik voel me helemaal anders. Ik voel me helemaal anders. Maar ik moet u wel zeggen, ik kom er altijd wel heel snel achter. En als ik een paar dagen weer door de woestijn loop van deze wereld, dan kom ik gelijk tot ontdekking dat Amalek er nog steeds is hoor. En dat diezelfde oude mens nog steeds in mij leeft. En dat eigenlijk de zaken wat die oude mens betreft nog steeds dezelfde zijn als voor mijn bekering. Wedergeboorte wil zeggen, er is een nieuwe natuur bijgekomen. Ik ben als het ware twee keer geboren. Ik heb twee levens. En daardoor heb ik ook twee naturen. De oude mens en de nieuwe mens. Het vlees en de geest. En al wat uit vlees geboren is, is vlees, zegt Gods woord. Alles wat uit Adam geboren is, is vlees. Maar al wat uit de geest geboren is, is geest. En al wat ik in feite, hoe ik geboren ben uit de tweede adem, de laatste adem, ja dat is geest. Dat is een dualisme. Dat is een soort tweezijdigheid in mijzelf. En ik weet en ik ontdek ook dat die twee met elkaar niet door een deur kunnen. Vlees en geest, die oude en die nieuwe natuur, dat klikt niet daartussen. Dat combineert niet. En ik ken daardoor, ontdek ik die strijd die hier in Exodus 17 staat. Zoals in Romeinen 7 verwoord wordt door Paulus. Romeinen 7 vers 21. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En zo ontdek je die strijd. Als je het goede wil doen, vanuit je nieuwe natuur, ligt het kwade je eigenlijk al nabij. Amalek is continu nabij. En vlees en geest staan tegenover elkaar en strijden met elkaar. Paulus zegt in Galaten 5 vers 17. In Galaten 5 vers 17. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en het van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Oh, dat ken ik maar al te goed. Indien ik maar niet doe wat ik wenst. Wat ik juist wens, het goede, als ik dat probeer te doen, dan ligt het kwade me al nabij. En iedere gelovige die kent die strijd tussen de oude en de nieuwe mens, de oude natuur en de nieuwe natuur, vlees en geest. Paulus zegt, want het vlees begeert tegen de geest. Dan houden we wel vast, als daar geest wordt genoemd, dan wordt daar niet de persoon van de Heilige Geest mee bedoeld, zoals sommige mensen dat lezen, maar is dat de geest van het nieuwe leven. Wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. He, dat zegt hij daar in het vers ervoor, Galaten 5 vers 16. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Helaas hebben ze dan hier in deze tekst, wandel door de geest, geest geschreven met een hoofdletter, alsof daar de persoon van de Heilige Geest mee wordt bedoeld. Maar dat is klinkklare nonsens. Dit moet gewoon de G zijn met de kleine letter. Wandelt door de geest. Wandelt door dat nieuwe leven. Die nieuwe natuur. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. De oude natuur. Het is dus niet de persoon van de Heilige Geest hier. Maar de kracht van het nieuwe leven. Waar we in mogen wandelen. En waardoor we ook de begeerlijkheden van het vlees niet hoeven te volbrengen. Er is dus de mogelijkheid om te overwinnen. Hoe? Nou, wandelen door de geest. Wandelen in een nieuwe natuur. Het is jammer dat het vaak met elkaar verward wordt. En we moeten daarom goed opletten dat je die dingen in de schrift heel duidelijk leest, hè? Er staat bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 18, een klein stukje verder, Efeze 5 vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Hier hebben ze weer geest geschreven met een hoofdletter. Het is een opdracht voor de gelovigen. Wordt vervuld met de geest. Maar je wordt niet de persoon bedoeld. Waar moet je je mee vullen? Je moet je vullen met een nieuwe natuur, met een nieuwe leven, met Gods geest, de geest van Christus. Er zijn wel eens gelovigen die zeggen, ik wil graag meer hebben van de Heilige Geest. Ja, maar dat kan niet. Je kan niet meer krijgen van de persoon, de Heilige Geest. Dat is onmogelijk. Je kan wel meer krijgen van geest. Want de Heilige Geest woont ook niet in mij. Paulus zegt in 1 Korinthe 6. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En ook daar schrijven ze ook alweer Heilige Geest met hoofdletters. Terwijl het woordje de, het lidwoord, in het Grieks helemaal ontbreekt. En Paulus zegt eigenlijk, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van Heilige Geest? Dus niet de Heilige Geest. Mijn lichaam is geen tempel van de Heilige Geest, ja, de gemeente. Het lichaam van Christus is een woonstede Gods in de geest. Is een tempel van de Heere zelf, waar de Heere in woont. Maar niet de gelovige individueel. Als we tegen elkaar zeggen, Christus woont in mij. Dan is niet de persoon van Christus die in mij woont. Als ik zeg, Christus woont in mij, dan wil zeggen, de geest van Christus woont in mij. Het nieuwe leven, wat hij aan het licht heeft gebracht, dat woont in mij. Maar Christus zit aan de rechterhand Gods. Waarom niet? En daar gaat het hier over. Zijn leven woont in mij. En het is goed om dat te beseffen. Want een verkeerd gebruik van de Bijbelse terminologie leidt altijd tot verkeerde uitleg, tot verkeerde gedachten, tot verkeerde voorstellingen. En dat geeft in de praktijk altijd problemen. Wie strijden nou eigenlijk tegenover elkaar? Nou, vers 9 zegt, in Exodus 17... En Mozes zeide tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Wie strijden tegenover elkaar? Mozes tegenover Amalek? Nee, Jozua tegenover Amalek. Jozua een beeld van onze nieuwe natuur. De nieuwe mens tegenover Amalek, een beeld van de oude natuur. Jozua die brengt ook uiteindelijk en komt ook uiteindelijk aan in het beloofde land, waar of niet. Jozua komt daar, brengt daar ook het volk, zal er ook wonen. Ze zal onze nieuwe natuur ook in het hemels Kanaän komen. Geen kwestie van. Maar Jozua heeft wel strijd, de strijd tegen Amalek, zolang die daar is in de woestijn. En zolang wij in de woestijn zijn, hebben we ook te maken met de strijd tegen Amalek, de oude natuur. En de ene keer is Jozua sterker en overwint Jozua. En de andere keer dan is Amalek sterker en overwint Amalek. De strijd is wisselend. En zo is het in ons eigen persoonlijk leven ook. De ene keer is de nieuwe natuur sterker, de geest, en wandelen we door de geest. En de andere keer is de oude natuur sterker, het vlees. En ja, gaan we toch de begeerlijkheden en de begeerte van ons vlees doen. Het gaat vaak gepaard in ons leven met ups en met downs. En er zijn soms gelovigen die denken dat het zo hoort. Maar zo hoort het niet. Zo hoeft het niet. Want wat is het geheim van de strijd? Het geheim van de strijd is, vers 10, Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Geur hadden de heuveltop bestegen. Had al gezegd, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. En dat is het gehele geheim. Jozua, die nieuwe natuur, oh die is sterk en die wil best wel vechten. Maar Jozua die kan in zichzelf die overwinning niet behalen. Mijn nieuwe natuur kan in zichzelf ook die overwinning over Amalek niet behalen. Waar werd op deze dag de strijd en de uitkomst van de strijd, de afloop van de strijd, bepaalt waar? Beneden of boven? Op de heuveltop of in het dal waar Amalek en Jozua met elkaar streden? Waar werd in feite de overwinning behaald? De overwinning werd behaald en de strijd, de afloop van de strijd werd bepaald op de heuveltop, op de berg. Waar Mozes zat. Waar hij zijn handen ophief. Met de staf Gods in zijn hand. En het mooie is dat als hij zijn handen ophief met de staf Gods in zijn hand. En hij deed de staf omhoog. Op dat moment was Jozua de sterkste. En op het moment hij de staf liet zakken. Dan werd Amalek sterker en overwon Amalek. De Bijbel laat ons dus zien dat die strijd op een heel ander niveau eigenlijk wordt gestreden. Niet in het dal, maar op de heuveltop. De meeste uitleggers van Exodus 17, die zien in Jozua de gelovige die in het dal strijdt. En zien in Mozes, de Heer Jezus Christus, die als de hoge priester voor ons bidt en pleit. Maar dat gaat niet op. Dat beeld klopt niet. Want wie zijn op de berg? Nou, niet alleen Mozes. We hebben gelezen dat op die berg zijn niet alleen Mozes, maar ook Aaron en Geur. En wie was de hoge priester? Nou, dat was niet Mozes. De hoge priester van die drie, dat was Aaron. En Aaron inderdaad is een type van Christus daar op de heuveltop. Verder, Mozes kan onmogelijk de Heere Jezus uitbeelden naar het type van zijn, want ik weet één ding. De handen van onze heiland worden nooit moe. Mijn handen worden wel moe, maar zijn handen worden nooit moe, als hij voor ons gaat bidden. Waar is Mozes dan een beeld van? Mozes is een beeld van de gelovige. Die meemaakt die strijd tussen het vlees en de geest, tussen Amalek en Jozua, zijn oude en zijn nieuwe natuur. En er is voor de gelovigen, voor Mozes, maar één mogelijkheid tot overwinning. Dat is het gebed. Dat is contact met God. Dat is in gemeenschap met God zijn. En dat levend houden. In een levende gemeenschap met de Heere zijn. Mozes zelf die vecht niet. En gelovigen, die dienen ook niet te vechten. De gelovigen dienen maar één ding te doen. Die dienen het contact, de gemeenschap met Christus, levend te houden. Hoe? Nou, door het gebed en door het woord. Door met biddende handen, met de staf Gods in de hand, het woord van God in de hand, want dat is een beeld daarvan, om zo omhoog gericht te zijn. Met het woord in je handen, gericht naar boven. Maar is er voor ons gelovigen één probleem. En dat probleem is in vers 11 beschreven. En wanneer Mozes zijn handen ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. En waarom liet hij zijn handen zakken? Omdat er in vers 12 zegt, staat in het begin, toen de handen van Mozes zwaar werden. Het wordt vaak zwaar. En dan zakken je handen. Dat is het probleem. En dat probleem kennen wij ook. Het valt niet mee om lang, om hoog gericht te zijn met het woord van God in je hand. Het valt niet mee om in de geestelijke dingen steeds actief in de levende gemeenschap met de Heere God te staan. Wij worden zo gauw moe in de geestelijke dingen. Je kan de hele avond naar een toneelavond gaan. Je kan de hele avond kan je dvd'tjes kijken. Of een muziekstuk luisteren. Maar een hele avond bijbelstudie volgen. Of onder het woord van God komen. Dat is vermoeiend. Wij worden gauw moe in de geestelijke dingen. Bij een dvd'tje val je niet in slaap. In een samenkomst wel eens niet. Als je niet oppast. Wij worden gauw moe. Gauw moe van persoonlijke bijbelstudie doen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lezen we Gods woord elke dag? We worden zo gauw moe. We laten zo gauw het gebed na. Die handen omhoog gericht naar de Heere met het woord van God in de hand. We laten zo vaak onze onderlinge bijeenkomsten na. Wij kennen er drie. Een bidstond, een bijbelstudie en een woordverkondiging. We laten ze vaak na. We laten vaak de handen zakken. En waarom laten we vaak de handen ook nog eens zakken in de praktijk? Omdat we dan gaan kijken op de omstandigheden van ons leven. En als daar als het ware met onze blik niet meer daardoor omhoog gericht houden, maar naar beneden richten, naar het aardse, naar de aardse omstandigheden. En helemaal als je gaat kijken naar jezelf. O arme ik. O ach, ik ben zo zielig. En dat moet je nooit doen, want als je naar jezelf kijkt, dan kijk je niet meer omhoog zoals Mozes. En dan zakken je handen en dan is er nederlaag. Dan wint Amalek. Gelukkig heeft God een remedie daarvoor. En Gods remedie staat in vers 12. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Geur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. Wat is het geweldig dat toen Mozes zijn handen liet zakken, dat de hoge priester Aaron die hand van Mozes aan de ene kant begon te ondersteunen. En zo is het in mijn leven ook. Als ik als gelovige mijn handen laat zakken, dan is daar de hoge priester in de hemel, de Heer Jezus Christus, die mij ondersteunt, die voor mij bidt, die voor mij pleit. Want ik ben maar een zwak mens. En ik hou het geestelijk niet lang vol. Dat weet ik van mezelf. En dat weet u ook van uzelf. We denken vaak dat we sterk zijn, dat we alles aan kunnen. Al zal iedereen u verlaten, ik nooit, zei Simon Petrus. Eer als 24 uur verder was, had hij zijn heiland 3 keer verloochend. En wat zei de heiland toen? Simon, Simon, de Satan heeft als ware u gezocht te ziften als de tarwe. Maar wat zei de heiland erachter? Maar ik heb voor u gebeden. En dat is het verschil. Maar ik heb voor u gebeden. En als in mijn persoonlijk leven en ook in uw leven daar geen biddende heiland zou zijn, die ook in menig maal zou zeggen, als ik denk, ik ben sterk en ik kan geestelijk, ben ik overwinnaar. Dat de Heer zegt, pas maar op. Dan misschien binnen 24 uur. Ik ken je bedoelingen, maar je bent zwak. Maar ik heb voor je gebeden. Opdat je geloof niet zal ophouden. En Christus, ja, die schenkt daardoor Petrus in feite de overwinning. Christus bidt voor ons, pleit voor ons. Maar aan de andere kant is er niet alleen Aaron, de hoge priester die Mozes ondersteunt, daar is ook Geur, die Mozes aan de andere zijde ondersteunt. Wie is die Geur? Nou, we weten niet zoveel van hem. We komen die Geur in de Bijbel nooit verder meer tegen. Hij wordt hier op het geestelijke toneel voor ons gevoerd en na Exodus 17 is hij van het geestelijke toneel verdwenen. En zien we hem niet meer. Net als de figuur Melchizedek, hè? Die zie je opeens, zie je in Genesis hem ten tonele komen en wordt hij ten tonele gevoerd en daarna is hij verdwenen. En iedereen vraagt zich af, wie is die Melchizedek? En we vragen ons ook af, wie is die Geur? We hebben geen aanwijzingen in de Bijbel. We hebben alleen maar de betekenis van zijn naam, Geur. En geur betekent reinheid, zuiverheid, heiligheid. En hij is een type van de Heilige Geest. En het wonderlijk is, van de Heilige Geest weten we ook niet zoveel. Weten we eigenlijk maar heel weinig van. Wat doet de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest die propageert zichzelf niet. Daar kunnen de Pinkster gemeenten, charismatische gemeenten en al die groepen kunnen daar heel veel van leren. Dat de Heilige Geest zichzelf nooit op de voorgrond zet. De Heilige Geest doet maar één ding. Hij vertelt van de Vader en van de Zoon. Daar getuigt hij van. Maar hij getuigt nooit over zichzelf. Hij zet zichzelf totaal niet op de voorgrond. Weet hij niets van de Heilige Geest. Van God de Heilige Geest. Maar hij is er wel. En ik heb in mijn leven, en u hebt in uw leven, twee die voor ons bidden. Aan de ene kant de Heere Jezus Christus die ter rechterhand God zit, die niet ophoudt voor ons, om voor ons te bidden. En aan de andere kant de Heilige Geest die daar bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat lezen we in Romeinen 8. In Romeinen 8. Maar er staat in vers 22. Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Ja, ook wij hebben te lijden en te zuchten in deze wereld die nog gebukt gaat onder de zonde en de dood. Maar wat verwachten we dan? Het zoonschap. En wat houdt dat in? Wat moeten we nog ontvangen in de verlossing? Nou, de verlossing van ons lichaam. Mijn verlossing is nog niet compleet. Ik moet nog verlost worden van mijn lichaam. Ik moet een verheerlijk lichaam krijgen. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En dat is wel moeilijk af en toe. In het aardse. Terwijl we het niet zien, die hoop. Om toch vol te houden. Om toch te volharden in het geloof. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. En dat is wat God de Heilige Geest in ons leven doet. Hij komt ons, onze zwakheid in het gebed, komt hij te hulp. Want we weten vaak niet wat we bidden zullen. En dan leggen we het maar voor aan de Heere. Maar dan komt hij ons ter hulp met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want hij weet de bedoeling van het nieuwe leven wat in ons is, de bedoeling zoals we ons uiten. En dan, ja, dan pleit hij in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen in het gebed. Hij bidt als het ware met ons mee. Hij ondersteunt ons in ons gebed. Dus we hebben aan de ene kant de Heere Jezus Christus die voor ons bidt en voor ons pleit. Maar we hebben aan de andere kant, hebben wij daar de Heilige Geest. En die beide diensten, van de Heer Jezus en van de Heilige Geest, die worden samengevat in dat ene woord, parakleet, in het Grieks. We hebben een voorspraak bij de Vader, een parakleet, een pleitbezorger, een verdediger, de Heer Jezus Christus, de parakleet. En het wonderlijke is toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, toen beloofde hij dat hij de trooster zou zenden. En het mooie is in het Grieks, het woord trooster is ook het woord parakleet. De Heer Jezus wordt een parakleet genoemd en de Heilige Geest wordt een parakleet genoemd. En je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus die behartigt onze belangen in de hemel, terwijl de Heilige Geest die behartigt onze belangen hier op aarde. En beide ondersteunen ze ons. Die Jezus aan de ene zijde. En de Heilige Geest aan de andere zijde. En ze ondersteunen ons. In het omhoog heffen van de handen. Dat we zullen blijven bidden. En ze pleiten met ons mee. In het gebed. Met die opgeheven handen. En ze zorgen ervoor dat we omhoog gericht blijven. Met het woord van God als waar in onze handen. De staf Gods in onze handen. De twee parakleten in de hemel. En de andere parakleet op aarde. Jezus die bidt voor ons. En de Heilige Geest pleit in ons. En ze zorgen ervoor dat de Geest in mij zal zich openbaren. Het nieuwe leven zich in openbaren. En dat is het hele geheim van de overwinning. Namelijk dat zij er zijn. Mozes had het in zijn eentje nooit gered. Zonder Aaron en Geur. En wij redden in ons leven ook niet. Zonder de Heere Jezus, de parakleet. En de Heilige Geest, de parakleet. Verder leren we dus uit dit verhaal dat de overwinning die hier behaald werd niet een permanente overwinning was. Amalek was er en Amalek bleef er. Amalek blijft. En een kind van God kan als het ware ook niet veroorloven om de berg af te gaan. Mozes bleef ook tot zonsondergang bovenop die berg. Staat er ook, hè? Vers 12. Toen de handen van Aaron zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Geur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene, de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. We moeten ook tot zonsondergang, de zonsondergang van ons leven, moeten we daar blijven op de heuveltop. We mogen daar blijven. Op die heuveltop. Ondersteund door de Heer Jezus en de Heilige Geest. Mogen we blijven in de priesterhouding. Mogen we blijven in de gebedshouding. Bid zonder ophouden. Dat is een gerichtheid naar boven. In de geloofshouding, in de gebedshouding. Want Amalek die blijft. En Amalek blijft proberen. Amalek blijft zoeken. En daarom kan het wel eens moeilijk worden in ons leven en zwaar worden in ons leven. En Mozes hier, het werd ook zwaar. Maar dan doen die Geur en die Aaron, die doen iets moois. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En dan vind ik het meest wolken in het geloofsleven. Hè? Je bent net als Mozes, je bent moe aan het worden. En er is strijd. Een enorme strijd vindt er plaats. Tussen de oude en de nieuwe natuur. En er is een strijd. En wat denk je dan wat je dan moet gaan doen? Dan wordt er gezegd tegen je, je moet gaan zitten. Mozes moest gaan zitten, met zijn handen omhoog. En soms ben ik ook in mijn leven, dat ik teleurstellingen meemaak. In mijn geestelijk leven, nederlagen meemaak in mijn geestelijk leven. Dat Amalek sterker is. Dat het zwaar wordt, dat mijn handen zakken. Dat ik op mezelf ga zien, enzovoort. En als ik dan bij de Heer Jezus aankom, weet je wat de Heer Jezus dan tegen me zegt? Dan zegt de Heer Jezus, net als tegen Mozes, Nijs, ga er toch even bij zitten, joh. En dan mag ik erbij gaan zitten. Terwijl ik dacht, ik moet gaan strijden. Nee, zegt de Heer, je moet gaan zitten. Het is niet jouw strijd, het is mijn strijd. Het is de strijd des Heren. Het is mijn oorlog. Zelf overwin je het niet, ga er toch bij zitten, joh. En als ik erbij ga zitten, en het overgeef, en me niet meer druk maak, en niet meer in moeite ben, en je moet zus en je moet zo doen, maar de Heer zegt, ga er toch bij zitten. En ik besef dat ik ook inderdaad gezet ben aan Gods rechterhand in Christus in de hemelse gewest. Ik ben gezet. En ik ga daar zitten op een steen. En ik mag gaan zitten op die stenen rots. De rots, Jezus Christus, de geslagen rots. En ik mag gaan rusten op zijn volbracht verlossingswerk. Dan opeens is er rust. Dan opeens is er overwinning. Dan opeens bemerk ik eerst, ik ga zitten, dat daar opeens een hand is aan de linkerkant die me ondersteunt. En aan de rechterkant die me ondersteunt in het gebed. En dan hoef ik de moed niet op te geven. Er is strijd, ja, in ons leven, ja. Maar ga toch zitten. Raak niet in paniek. Maak je toch nergens zo druk om. Alleen zorg. Dat je beseft dat je twee helpers hebt, twee parakleten die je ondersteunen. En zorg dat je met je hart gericht blijft naar boven in een levende gemeenschap met de Heer Jezus Christus. In een levend gebedsleven met God de Vader. Dat je zo contact mag hebben met de Heer zelf. Dan mag je gaan ervaren dat je mag gaan zitten en dat de Heer Jezus je zegt, wat er ook gebeurt, maar ik heb voor je gebeden. En dan mag je delen in zijn overwinning, in zijn strijd, in zijn oorlog. Delen in de opstanding van Christus, delen in zijn goddelijke natuur, delen in de geest. Door de Heer Jezus Christus, die is onze triomfator, onze overwinnaar. Amen.